We gaan lezen uit Openbaring 4 en 5. We hebben het daarnet al gehoord. De laatste drie avonden in deze serie zijn bestemd voor het boek Openbaring. In drie gedeelten, drie troonvisioenen. En allereerst lezen wij uit deze overbekende en toch zo diepzinnige en altijd weer nieuwe hoofdstukken. Ik lees uit de Telesvertaling, Openbaring 4 en 5. We lezen dat niet allemaal, maar enkele gedeelten daaruit. 4 vers 1 te beginnen. Hierna zag ik en zie een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin die met mij sprak. Kom hierop en ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. Terstond kwam ik in de geest. En zie, een troon stond in de hemel en er zat iemand op de troon. En die daarop zat was van aanzien een jaspis en sardiussteen gelijk. En rondom de troon was een regenboog, van aanzien een smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zaten 24 oudsten, bekleed met witte kleren en op hun hoofden gouden kronen. En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit. En zeven vurige fakkels brandden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. En voor de troon was als een glazen zee kristal gelijk. En in het midden van de troon en rond de troon vier levende wezens vol ogen van voren en van achteren. En dan lezen we over in vers 10... Dan zullen de 24 oudsten neervallen voor hem die op de troon zit en hem aanbidden die leeft tot in alle eeuwigheid. En hun kronen neerwerpen voor de troon en zeggen, u bent waard, onze Heer en God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestonden zij en zijn zij geschapen. En ik zag op de rechterhand van hem die op de troon zat een boek. Van binnen en van achteren beschreven met zeven zegels verzegeld. En ik zag een sterke engel die met luider stem uitriep, wie is waard het boek te openen en zijn zegels te verbreken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon het boek openen of het bezien. En ik weende zeer, omdat niemand waard bevonden was het boek te openen of het te bezien. En een van de oudsten zei tot mij, ween niet, zie de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om het boek en zijn zeven zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de vier levende wezens en in het midden van de oudsten een lam staan, als geslacht. Het had zeven horens en zeven ogen, welke zijn de zeven geesten van God uitgezonden over de hele aarde. En het kwam en nam het boek uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het dat boek had genomen, vielen de vier levende wezens en de 24 oudsten voor het lam neer. Ze hadden elk een harp en gouden schalen vol reukwerken, welke zijn de gebeden van de heiligen. En zij zingen een nieuw lied en zeggen, u bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie. En hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En zij zullen over de aarde regeren. Tot zover lezen wij. Als wij nu vijf avonden gesproken hebben over de troonvisioen in het Oude Testament, dan mag het ons misschien wel opvallen dat dit hoofdstuk, deze hoofdstukken daar zoveel gelijkenis mee vertonen. Men heeft wel eens gezegd dat je het hele boek Openbaring kunt samenstellen uit citaten van het Oude Testament. Er staat weinig in dat geen citaat is of geen verwijzing naar iets dat je in het Oude Testament vindt. En in hoofdstuk 4 en 5... worden we eigenlijk direct herinnerd aan wat we de vorige maal hebben gezien in Daniël 7. Daar zagen we ook God op de troon, die daar uitvoerig beschreven wordt in zijn heerlijkheid. En dan komt daar tot hem de Zoon des Mensen, die uit zijn hand de heerschappij over de wereld ontvangt. En eigenlijk, zou je kunnen zeggen, is dat hier ook zo. God zit op de troon en dan komt in hoofdstuk 5... iemand tot hem en die genoemd wordt het Lam, en die het boek uit zijn handen aanneemt. En die hele gedachtegang is eigenlijk zeer parallel met wat we vinden in Daniël 7. Het boek Openbaring vertelt ons een paar maal waar het om gaat. Dat vindt u al helemaal in het begin. Openbaring van Jezus Christus die God hem heeft gegeven om zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren. En in vers 19 zien we dat het hele boek hierover gaat. Schrijf dan wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal gebeuren. En in hoofdstuk 4 in het begin lazen we datzelfde. Daar is een stem die tot Johannes zegt, kom hier op en ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. Dat moet u niet zien in de vorm van een geschiedenisboekje. Dat is niet een vorm van gedetailleerde profetieën in gewone alledaagse taal als een soort geschiedschrijving, maar dan voor de toekomst. Het zijn veel eer heel grote geestelijke lijnen die uitgezet worden. In andere profetieën vind je veel meer beschrijving van heel concrete gebeurtenissen die er in de toekomst zullen plaatsvinden. En dat is in het boek Openbaring veel minder het geval. Het gaat hier om grondthema's. En zeker is dat, als het gaat in hoofdstuk 5 om het lam, dan is dat de plaats van het lam in het geheel. En een tweede dier in de symbolische spraak van dit boek komt verderop aan de orde. Dat is pas in hoofdstuk 12 en dat is de draak. Maar die twee zijn heel erg belangrijk. Die twee zijn de grote tegenspelers in het boek. Uiteindelijk gaat het in de geschiedenis van deze wereld, van God uitgezien, om ontzettend veel dingen. Maar een van de grote lijnen is deze strijd tussen het lam en de draak. Je moet er maar opkomen. Wie heeft dat ooit kunnen bedenken? Een lam is een aanduiding voor een nietig wezen. Er is een mooie Joodse legende. Toen alle dieren geschapen waren, dat het lam bij God kwam om zich te beklagen. Want hij zei, hoe kan ik nou het redden in deze wereld? Ik heb geen klauwen waarmee ik anderen van me af kan houden. Of zelf buit kan maken. Ik heb geen hoeven waarmee ik kan trappen. Ik heb geen kaken waarmee ik kan verscheuren. Ik ben zo weerloos als ik weet niet wat. En toen zei de Heere God, nou, wat wil je dan hebben? Wat zal ik je dan geven? En toen dacht het lam een tijdje na. Toen zei hij, ja, misschien eigenlijk toch maar niks, want dan zou ik geen lam meer zijn. En zo is dat ook. Het lam heeft al die dingen niets. Bovendien in hoofdstuk 5 wordt het lam ons voorgesteld op een nog kwetsbaarder moment. Namelijk, zojuist is het de hals afgesneden. Het bloed gutst eruit. Zoals je dat ziet op veel oude afbeeldingen, zoals van de gebroeders van Eyck in de Sint-Baafskathedraal in Gent, de wereldberoemde lam gods. Dat lam dat er in het middelpunt staat, zoals het hier beschreven wordt in deze hoofdstukken. Dat geweldige schilderij is helemaal geïnspireerd door wat hier staat. En daar zie je ook dat lam terwijl het bloed eruit gutst. En terecht komt daarin een gouden kelk. Dit is wel het meest kwetsbare dat je je kan voorstellen. Een lam is op zichzelf al zo'n kwetsbaar dier. En dan ook nog eens een lam dat daar staat als geslacht. Alsof het net gebeurd is. Alsof de hele eeuwigheid door dat lam zo gezien zal worden alsof het net geslacht is. Met andere woorden, het zal niet alleen gaan om de persoon van de Heer Jezus, maar de herinnering aan zijn werk zal zo levendig zijn alsof het net gebeurd was. Alsof het nog aan het gebeuren is. Zoals hij zich na zijn opstanding voorstelde aan zijn discipelen met de wonden, de tekenen in zijn handen, in zijn zijde. Tekenen die tot een eeuwigheid verwijzen naar wat hij heeft volbracht. Het gaat om de lam en het draak. Daarmee zou je het lam en de draak. Daarmee zou je het boek Openbaring kunnen samenvatten. Daarmee zou je de hele wereldgeschiedenis kunnen samenvatten. En dat is zo bijzonder dat God daar ook niet over zwijgen kan, over dit grote geheimenis. Je komt het voor het eerst in de Bijbel tegen bij de uittocht van de kinderen Israëls uit Egypte. Dat is een geweldige strijd. Daar kijken wij zo een beetje oppervlakkig naar. Wij denken dat was een strijd tussen Israël en de farao met zijn legers. Maar In Exodus 12, vers 12 zegt de Heere God: ik heb een strijd met de goden van Egypte. En die goden van Egypte zijn concrete geestelijke machten die door de Egyptenaren als goden worden vereerd, maar in werkelijkheid zijn het gevallen engelen. Daar zie je dat achter de geschiedenis, waarin je een volk Israël vindt, een nietig klein volk, aan de andere kant farao met zijn legers, dat het achter die geschiedenis gaat om dingen die werkelijk bepalen wat er gaat gebeuren. Daar staat God tegenover deze geestelijke machten. Het is heel boeiend dat in Jesaja 51 de profeet daarop terugkomt en weet blijkt te hebben van wat daar zich nou echt afspeelde. Hij zegt: toen God daar de overwinning behaalde voor zijn volk Israël, Israël ging veilig uit het land en door de Rode Zee naar de woestijn, toen heeft God daar de zeedraak, zoals het daar heet, doorboord. Daar zegt de profeet, lees het maar in Jesaja 51 vers 9... daar zegt de profeet, de eigenlijke tegenstander van Israël was niet de farao. Mensen zijn altijd alleen maar instrumenten van de eigenlijke macht. Efeze 6 vers 12 maakt dat haarscherp duidelijk. Onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de geestelijke machten achter hen. En dat is ontzettend belangrijk. Als je iemand tegenkomt die zich zeer vijandig gedraagt, weet dan dat die persoon altijd zich kan bekeren. Het kan altijd nog goed komen met die persoon. Die persoon is dus nooit je tegenstander. De tegenstander is altijd de geestelijke macht daarachter. En wat Jesaja 51 zegt is, die macht achter de farao, die worden door de Egyptenaren als goden vereerd, die machten in het meervoud. Elk van de plagen van Egypte was gericht tegen een van die goden. En met name de negende plaag, de drie dagen duisternis, was gericht tegen de grote zonnegod van Egypte. Maar in Jesaja 51 wordt niet het woord goden gebruikt. Daar blijken het monsters te zijn. Zo ziet God hen. De Egyptenaren zien hen als goden. God ziet hen als monsters. Als een draak. En God heeft daar de draak doorboord. Maar hoe deed God dat? Dat is het bijzondere. En dat geheim staat in Exodus 12. God deed dat door middel van zijn troefkaart. Zijn troefkaart, dat is het klein, nietig lam. Israëlieten moesten niet zomaar een lammetje uit hun kudde halen. Ze moesten dat 4 dagen van tevoren in huis nemen. Zodat de kinderen aan dat lam konden wennen, er zelfs gehecht aan zouden raken. En als je het goed uitrekent, dan zie je dat die plaag, die tiende plaag, waarbij de eerstgeborenen van Israël stierven, onmiddellijk volgt op de negende. Dat betekent dat die 3 dagen duisternis samenvallen met die 4 dagen dat de Israëlieten het lam in huis hadden. Het staat zo treffend dat terwijl het dikke duisternis was in Egypte, de Israëlieten licht hadden in hun woningen. Van het Nieuwe Jeruzalem wordt gezegd, er is geen lamp, want het lam zelf is hun lamp. Je zou geestelijk kunnen zeggen, die kinderen Israëls die hadden 4 dagen... een heel bijzondere lamp in huis, te midden van al die dikke duisternis daar in Egypte. En dat lam, dat was letterlijk dat lam dat zij uit hun kudde hadden uitgezocht. En dat in de 4e dag des avonds geslacht moest worden. De Israëlieten zijn niet naar buiten geleid door macht en kracht en geweld. Ze zijn naar buiten geleid door het bloed van het lam. Ze zijn door de Rode Zee getrokken door het bloed van het lam. Ze zijn 40 jaren door de woestijn getrokken door het bloed van het lam. En tenslotte het beloofde land binnengetrokken door het bloed van het lam. Zo heeft God de draak van Egypte overwonnen. Hij heeft overwonnen, niet door een of ander groot kosmisch gevecht, waar je een mooie film van zou kunnen maken. Als je al een film van zou willen maken, dan moet je een klein lammetje zetten tegenover een grote draak. Om het nog wat plastischer voor te stellen, stel u maar voor een Tyrannosaurus Rex, door sommige films zeer beroemd geworden. Een groot monster dat met 1 hap, of bij de grotere onder ons met 2 happen, u naar binnen werkt. Een afschuwelijk monster. Eigenlijk loop ik natuurlijk op de geschiedenis vooruit, want heel hoofdstuk 4 is gewijd alleen maar aan de heerlijkheid van God op de troon. Ik zou, als ik u was, voorzichtig zijn om al te simpel te zeggen, degene die daar op de troon zit in hoofdstuk 4, dat is de Vader, en degene die voor hem verschijnt, dat is de Zoon. Dan doe je de Heer Jezus tekort. God die op de troon zit, hij wordt hier nergens Vader genoemd, is de drie-ene God. De God die in Daniël 7 op de troon zit, is de drie-ene God. Vader, Zoon, Heilige Geest. We zagen ook hoe dat door elkaar loopt in Daniël 7, weet u nog? Als je denkt de Zoon des Mensen gaat komen, dan staat er de Oude van Dagen kwam in vers 22. Ja, wie komt er nu, de Zoon des Mensen of de Oude van Dagen? Maar ten diepste blijkt daar een diepe eenheid te zijn. Want de mens, Christus Jezus, de Zoon des Mensen die daar het Koninkrijk ontvangt, is God, God de Zoon. Hier staat niet de Vader tegenover de Zoon of de Zoon tegenover de Vader, hier zit de drie-ene God op de troon. En die voor hem verschijnt, dat is het Lam, dat is de koning, de Messias van het huis van Israël. Dat is de mens Jezus Christus. Maar die mens Jezus Christus is de Zoon van God. Dat is al eens en voor altijd duidelijk gemaakt in Openbaring 1. Waar Johannes op Patmos is en een visioen krijgt. En dan daar de Heer Jezus ziet tussen de zeven kandelaren. Dat zijn de zeven gemeenten in Klein-Azië. In een indrukwekkende wijze verschijnt de Heer Jezus daar aan hem zoals hij hem nooit op aarde gekend had. Johannes is altijd degene die zich diep bewust is van de liefde van de Heer Jezus. Hij is de discipel die door de Heer Jezus geliefd werd. Hij was het die aanlag in de schoot van de Heer Jezus. Hij kende hem altijd als de lieflijke. En hier ziet hij hem nu als rechter tussen die zeven kandelaren in een indrukwekkende heerlijkheid. En dat is de heerlijkheid van een rechter. Geen wonder dat hij zo vreselijk schrikt en als dood aan de voeten van de Heer Jezus neervalt. Maar waar het me nou vooral om gaat is, als je de beschrijving van die Zoon des Mensen leest, dan zie je dat het de beschrijving is van dezelfde die in Openbaring 7 de Oude van Dagen is, God op de troon. Dat is heel verwarrend. Je denkt eerst, Johannes, pas op, je moet je beelden wel goed uit elkaar houden hoor. Je zegt dat het de Zoon des Mensen is in hoofdstuk 1, die daar verschijnt tussen die zeven kandelaren. En dan ga je vervolgens die Zoon des Mensen beschrijven en dan komen de karaktertrekken naar voren van de Oude van Dagen. Hoe zit het nou? Nou, dat is nou net precies het geheimenis. Het is God die mens wordt, die zelfs het lam wordt, in de grootste nietigheid, in de grootste zwakheid, en zo de strijd aanbindt tegen de draak. Dit is een van de geheimen van de wereldgeschiedenis. 2 Korinther 13 zegt, de Heer Jezus is in zwakheid gekruisigd. De grootst denkbare zwakheid, een lam geslacht. En degene die zo geslacht werd, is God te prijzen tot in eeuwigheid. Daarom zien we, als we God zien op de troon, weet u nog in Johannes 6? Johannes 6 zit de drie-ene God op de troon. Jawel. De Heere der Heerscharen. Dat denk je ook heel makkelijk, dat is de Vader. Maar dat is slordig gedacht. En de Heer Jezus zegt zelf in Johannes 12, toen Jesaja daar de heerlijkheid van God zag, toen zag hij mij. De Heer Jezus zegt daar ronduit, Johannes 12, Jesaja zag daar mijn heerlijkheid. Dat is heel ingewikkeld om te snappen, dat begrijp ik wel. Het is God die op de troon zit en tegelijkertijd heeft die God zich geopenbaard als mens in de mens Jezus Christus. En die mens Jezus Christus is God de Zoon. Met andere woorden, dat nietige kleine lam is tegelijkertijd God te prijzen tot in eeuwigheid. De Heere der Heerscharen, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde. Als je het zo bekijkt, dan zeg je, ja, die draak heeft bijvoorbeeld geen kans. Maar het mysterie is nou juist dat God verkiest om op deze nietige wijze, deze zwakke wijze, de strijd aan te binden tegen de draak. God houdt er blijkbaar van deze plaats van nederigheid in de diepte in te nemen. God is mens geworden. God is het lam geworden. En zo de strijd aan te binden tegen zijn tegenstander. Daarin ligt een soort, als je nou vraagt, waarom heeft God dat nou zo gedaan? Waarom niet in macht en heerlijkheid vanuit de hemel zo? Nou ja, in zekere zin gebeurt dat ook natuurlijk. Want uiteindelijk loopt het in het boek Openbaring erop uit dat de draak alle legermachten van de hele wereld bij elkaar brengt om tegen de Heer Jezus op te rukken. En dan staat er in Openbaring 17 vers 14 dat het lam verschijnt met degene die met hem in de hemel zijn, geroepen, heilige, getrouwen. En dan doodt hij deze tegenstanders met de adem van zijn mond. Dat is het lam in zijn grootheid. En tegelijkertijd, het is een lam. Een nietig wezen. Het is tegelijkertijd in zwakheid. En ik geloof een van de belangrijke redenen waarom God het zo doet en waarom hij het zo beschrijft, is omdat hij daarmee aangeeft, dat is jullie weg op aarde. Jullie zijn niet geroepen om leeuwen te zijn, maar jullie zijn geroepen om lammeren te zijn. Ik zend jullie als schapen midden onder de wolven, zegt hij in het evangelie. Schaap is, een lam is een jong schaap. Jonge ram. Ik zend jullie als schapen met onder de wolf. Dit is mijn weg. De Heer Jezus is zwakheid gekruisigd. Dit was zijn weg. Hij heeft de overwinning behaald door te verliezen. Het is ontzettend belangrijk om zo naar het kruis te kijken. Hij heeft de nederlaag geleden, zo leek het, tegen de Satan. Hij werd als het ware binnengelokt. Dat is al een hele oude theorie van de kerkvaders. Die zeiden al, dat is de lokaarstheorie. Die zeiden al, dat dit een lokaas was van God naar de duivel toe. Maar je zou ook kunnen zeggen, de duivel hield hem een lokaas voor. Begeef je in mijn rijk en dan ben je binnen, dan ben je in de val gelopen, dan heb ik je gevangen. Want als de mensen gezet eenmaal te sterven, dat is een keihard oordeel. En dan ben je voor altijd in het rijk van de dood en het rijk van de Satan, is er geen ontsnappen meer aan. Maar de duivel vergat als een zonderloos mens de dood ingaat. Niet omdat iedereen nou eenmaal sterven moet, maar vrijwillig de dood ingaat, vrijwillig zijn leven aflegt, zoals in Johannes 10 staat, heb je een totaal andere situatie. Ja, Jezus kwam niet in de dood doordat het loon van de zonde nu eenmaal de dood is. Hij heeft de zonde niet gedaan en niet gekend. Hij ging vrijwillig dat rijk van de dood binnen. En daar zat de draak op zijn troon. Er staat in de NBG-vertaling in Hebreeën 2 vers 14, hij heeft de duivel onttroond, hij heeft hem van die troon afgerukt. De duivel had de macht over de dood en over het dodenrijk, maar de Heer Jezus heeft gewoon de sleutels van hem afgepakt. Aan hem ontwrongen, zodat hij in Openbaring 1 tegen Johannes kan zeggen, je hoeft niet bang te wezen, ik heb de sleutels van de dood en van de Hades, van het dodenrijk. Dus het is allebei. Het is het nietige lam dat zijn bloed geeft. Dat in zwakheid gekruisigd wordt. Maar het is ook degene die triomfantelijk het rijk van de dood binnengaat en daar de duivel van zijn macht beroont. Hem van de troon sleurt. En uiteindelijk die machten die daar in Openbaring 17 tegen hem oprukken, dood met de adem van zijn mond. Het is een prachtig visioen. Het wordt breed uitgemeten. En denk erom, vers 1, ik zei het al, stond, kom hierop en ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. Daar gaat het om. Het gaat om, hoe loopt het af met de geschiedenis? Wij denken klein, wij zijn al blij als we enige idee hebben hoe het afloopt met onze eigen kleine geschiedenis. Of misschien hoe het afloopt in het Midden-Oosten met al die onrust die daar gaande is. Bij God gaat het heel groot en heel breed, ook om onze kleine leventjes. Maar uiteindelijk ook om hoe het afloopt met deze kosmos die God geschapen heeft. Dus dat moet je goed vasthouden. Dat is allemaal de bedoeling. God zit hier op de troon. Maar het boeiende is dat God niet even van de troon af, met eerbied gesproken, deze zaak regelt. God kon met één woord de wereld scheppen. Er zij licht. Dat zijn maar twee woorden in het Hebreeuws. En het was licht. Hij riep de dingen tevoorschijn alsof ze waren, maar terwijl ze nog niet waren. Maar hij riep ze tevoorschijn. Dat doet God met zijn woord. Want toen het misliep met deze wereld, kon God niet met een enkel woord de zaak weer op orde brengen. God zelf moest ingrijpen door mens te worden. Niet alleen maar Jezus Christus te zenden, dat mag je ook zeggen. Maar je kunt ook zeggen, God werd zelf mens. Hij kwam in ons midden wonen om de strijd aan te binden tegen de machten. Dit is zo groot. Al die wezens in de hemel, die prijzen hem en die loven hem. Ze maken hem zo groot en hij is ook zo groot. Hij is de schepper van hemel en aarde, zo wordt hij hier bezongen. Hij heeft alle dingen geschapen, zegt vers 11. Hij is de grote machthebber, de heer van hemel en aarde. Maar hoofdstuk 5 maakt duidelijk dat dat allemaal niet genoeg is. Om met een handomdraai, met een enkel woord zelfs, alles weer op orde te brengen. En ik zag in de rechterhand een boek. Dat is natuurlijk een sleutel. Hè? Als we niet begrijpen wat dat boek is, komen we niet zoveel verder. En dat moeten we uit dit hoofdstuk opmaken, want dat staat er niet bij. Ik kan u wel proberen uit te leggen wat ik denk dat dat boek is. Maar dat moet ik dan afleiden, opmaken uit dit hoofdstuk zelf. Op een of andere manier, dat boek met zeven zegelen, dat heeft te maken met oordelen. Want als later die zeven zegels één voor één open gaan, komen er elke keer nieuwe oordelen, nieuwe gebeurtenissen, die allemaal leiden naar het grote einddoel. En dat is het herstel van deze wereld. Dus wie dat boek mag en kan openen, die beslist daarmee over de toekomst van de wereld. Want daar gaat het over. Het gaat over de vraag, hoe loopt het met deze wereld af? En de grote vraag in de hemel is, wie is waard het boek te openen en zijn zegels te verbreken? En er staat in het volgende vers, niemand kon het openen. Dat zijn alweer twee verschillende dingen. Wie is waard en wie kan? Wie kan het en wie mag het? Soms loopt dat uit elkaar, soms mag je iets, maar je kunt niet. Soms kun je wel iets, maar je mag niet. Maar hier gaat het om een dubbele vraag. Wie kan het openen? Wie heeft daarvoor de macht? En wie is waardig? Daar zit ook in, wie heeft het recht om dat te doen? En die vraag blijkt hier van beslissende betekenis. Want als er niemand gevonden wordt om dat boek te openen, die dat kan openen en dat mag openen, dan ziet het er hopeloos uit voor de wereld. Op een of andere wijze heeft dit openen van het boek alles te maken met de afloop van deze wereld. Wie dit boek kan en mag openen, die beslist daarmee over de uitkomst van de wereldgeschiedenis. Een luide stem stelt deze vraag. En dan staat er niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen of het bezien. Nou, dat diegenen onder de aarde dat niet kunnen, dat kunnen we wel begrijpen. Maar, en op de aarde ook nog wel, maar zelfs in de hemel niet. Waar is David die Goliath verslagen heeft? Waar is Michael? Van wie we laten lezen dat hij de duivel uit de hemel werpt. Waar zijn al deze grote machten, Gabriel en al die andere aartsengelen die voor Gods aangezicht staan? Waar zijn de grote machten als op de aarde, zoals een Simson of een David, of wat voor andere grote helden ook? Het is een heel plechtig moment, een van die meest dramatische momenten, zoals dat voor het hele hoofdstuk geldt in de wereldgeschiedenis. Is er redding, is er hoop voor de wereld? Dan hebben we iemand nodig die de macht heeft en die het recht heeft. Er staat voor Johannes, ik weende zeer omdat niemand waard bevonden was het boek te openen of het te bezien. Ik neem aan dat dat de enige mens is die ooit in de hemel gehuild heeft. Maar hij huilt omdat dit zo dramatisch is. Zal er niemand gevonden worden? En dan zegt, en het opmerkelijk is trouwens, moet ik u even bijvertellen, dat de draak hier nog helemaal niet in beeld is. Terwijl wij later weten dat uiteindelijk de grote tegenspeler in het boek, die komt pas in hoofdstuk 12 tevoorschijn, de draak is. Men heeft het boek daarom ook wel eens vergeleken met de boedelbeschrijving van een huis en hier dan van de hele schepping. Of ook wel met het eigendomsbewijs. Wie deze akte mag openen, geeft daarmee aan dat hij recht heeft op het huis waarvan dit de koopakte of de boedelbeschrijving is. Stel je voor dat je bij de notaris komt en die vertelt je dat je van een of andere achteroom een prachtig groot buiten hebt geërfd. Nou, misschien vindt u dat wel een mooie mededeling. Alleen in de kleine lettertjes staat daarbij dat er in dat huis een draak woont. Dus die moet u er even uit verwijderen. Want anders kunt u die erfenis niet goed in bezit nemen. Zo'n Tyrannosaurus Rex. Dat is hier de situatie. Het is een prachtige wereld waarin wij wonen. Maar daar woont een grote draak. En die heeft ontzettend veel ellende veroorzaakt. Vanaf Genesis 3, vanaf het paradijs. Hij is hier nog helemaal niet in beeld. Maar achter de schermen weten we al van hem. We weten uit Openbaring 12 dat de duivel al de kop opstak toen de Heer Jezus geboren werd. Een van die dramatische andere momenten in het boek Openbaring. Een vrouw helemaal alleen, niemand bij haar. Zoals je hier het lam ziet op het meest kwetsbare moment van zijn bestaan, namelijk dat de hals is het afgesneden. Zo vind je daar die vrouw op het meest kwetsbare moment van haar bestaan, namelijk als de barensweeën haar overvallen. Ze kan geen kant uit, ze moet helemaal geconcentreerd zijn op één ding en dat is het kind ter wereld brengen. En er is niemand bij haar behalve een Tyrannosaurus Rex. En die staat over haar heen gebogen om op het moment dat dat kind geboren is het te verslinden. Een dramatisch beeld. Niemand is bij haar. Ze zal het alleen moeten doen. En als het kind geboren wordt, dan staat er, het wordt weggerukt naar God en zijn troon. Het is nog niet de tijd, het is helemaal niet de tijd dat de duivel dit kind zal verslinden. Want dat is zij, hè? U weet het langzamerhand wel. Openbaring 12 vers 9 zegt het, en nog eens een keer het begin van hoofdstuk 20. De draak, dat is de duivel, de oude slang, de Satan. Daar komt hij in beeld. Maar hij was al in beeld vanaf het moment dat de Heer Jezus geboren was. En toen de draak de kindertjes in Bethlehem liet ombrengen om daarmee dit kind te treffen. De stem in de hemel zegt, wee niet. De leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. Nou, als ik me dat voorstel, en dan we hebben het toch over prehistorische dieren, Tyrannosaurus Rex. Dan stel ik me ook maar zo'n prehistorische leeuw voor, die volgens de overblijfselen qua volume 4 keer zo groot was als onze leeuwtjes. Een machtig beest. Snel, behendig, krachtig. Zo'n Tyrannosaurus, zo'n draak is geweldig groot. Maar zo'n leeuw is veel behendiger en sneller. Als hij op zijn nek zou kunnen springen en hij zou hem de halsslagader kunnen doorbijten, dan maakt hij een goede kans tegen de draak. Een leeuw. Het hart van Johannes begint op te springen. Een leeuw, die zou het kunnen doen. De leeuw uit de stam van Juda. En dan het meest dramatische van alle momenten. Hij draait zich om te zien waar de leeuw het over heeft. En dan ziet hij, het is nog niet eens makkelijk om het te zien, want het gaat om een troon, het gaat om 4 levende wezens en het gaat om de oudsten. Allen die daar om die troon heen staan en in het midden ziet hij daar een lam als geslacht. Niet zomaar, 7 horens, 7 ogen, dat zijn de 7 geesten van God. Een lam. Maakt dat lam een kans? Kijk, onze menselijke berekening denkt, nou zo'n leeuw moet het nog wel kunnen, maar zo werkt God juist niet. God kiest het kwetsbaarste uit. Het is een van de geheimen om ons te beroven van elke suggestie dat menselijke kracht hier wat zou kunnen doen. Ik denk zomaar aan een voorbeeld van Gideon, u weet het. Eerst had hij geloof ik 32.000 mensen en tenslotte blijven er 300 over. Want God zegt, anders zouden jullie kunnen denken dat je het met de kracht van die massa tot stand hebt gebracht. Maar het moet zo duidelijk mijn kracht zijn dat ik het terugbreng tot dit minimum. En je hebt meer voorbeelden. Het is de kleine herdersjongen die het tegen Goliath opneemt, terwijl 2 legers toekijken. God houdt blijkbaar van deze methode. Het nietige en het zwakke. Ik moet u nog een voorbeeld nemen uit het Oude Testament, die dat zo mooi illustreert. In Jeremia 51, dus ik had net over Jesaja 51, dit is Jeremia 51, lees je dat Israël is opgeslokt door een draak. Dat gaat over de Babylonische ballingschap. De grote draak, dat was Nebukadnezar, die Israël heeft opgeslokt. En dan staat er 10 versen verder dat Bel, dat is de hoofdgod van de Babyloniërs, het weer uitgespuugd heeft. Dan zie je ook weer, het gaat niet alleen maar om die aardse koning Nebukadnezar, het gaat om die geestelijke macht erachter. En die wordt een draak genoemd. Een draak die Israël heeft opgeslokt. Als Israël het boek Jona leest, dan denken ze daar altijd aan. Jona, dat is Israël. Opgeslokt door een draak. Je moet niet gaan zitten vissen wat voor vis dat nou was. De Heer Jezus zegt zelf in Matthäus 12, wat was het zeemonster? Wat was een zeemonster? Het was een draak. Israël heeft opgeslokt door een draak. En God dwingt na 70 jaren die draak om Israël weer uit te spuwen op het droge. En Israël mag terugkeren uit de ballingschap naar zijn land. Maar in die tijd speelt Jesaja 53 zich af. Waar God zegt, luister, jullie verlossing is niet door kracht of door geweld. Dat is trouwens Zacharia 4 waar dat staat. Niet door kracht of door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Maar in Jesaja 53, het is niet door kracht en door geweld. Maar het is door mijn knecht, die als een lam ter slachtbank wordt geleid. Oh, daar zie je hetzelfde principe. Israël staat tegenover een wereldmacht die met een draak vergeleken wordt. Zoals Israël, Egypte vroeger, nu Babylonië. Een grote wereldmacht. En God geeft hetzelfde principe aan. Ik ga de overwinning behalen over alle machten die jullie bedreigen. Door het lam. En zo is hier in Openbaring 5. Het lam komt en neemt het boek. Het mag nietig en zwak zijn. Het geeft zijn bloed. Het sterft. Maar het heeft het recht om het boek te nemen. Hij is de zoon des mensen, de zoon van God. En hij heeft de macht om dat boek te nemen. Hij gaat het opnemen tegen de draak. Kijk, wij zijn bij de geschiedenis van het kruislijden van de Heer Jezus zo sterk gericht op het aspect van het zondedraag. Dat zit in onze hele westerse cultuur. Katholieken, protestanten, evangelische. Zijn allemaal heel sterk gericht op het aspect van de Heer Jezus die op het kruis als het zondoffer onze zonde heeft gedragen. En dat is ook goed, dat moeten we ook vasthouden, er is niks mis mee. Het is alleen incompleet. In de Oosterse orthodoxie, de Oosterse kerken, ligt veel meer het accent op de strijd van de Heer Jezus tegen de draak. Tegen de vijand. Daar wordt het kruis dus niet zozeer gezien als een schavot, waar de Heer Jezus voor onze zaak in onze plaats moet sterven. Maar daar wordt het gezien als een arena waar Jezus als het lam de strijd aanbindt tegen de draak. Ik zei al, Hebreeën 2 vers 14, hij heeft hem van zijn macht beroofd door zijn dood. In Johannes 3 zegt hij, de Zoon van God is in de wereld gekomen opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. Als de Heer Jezus nog maar net geroepen is, ik bedoel voor het eerst in de openbaarheid treedt en gedoopt wordt door Johannes te dopen, dan heeft hij de zalving ontvangen. Door die zalving kan hij er nu op uitgaan en wonderen en tekenen verrichten en het evangelie verkondigen, maar eerst moet hij de confrontatie aangaan met de duivel. Dit is zo'n wezenlijk aspect van zijn hele leven, van zijn hele bediening. 40 dagen wordt hij verzocht. De duivel krijgt elke kans en gelegenheid om hem op de proef te stellen. De Heer Jezus is daar eigenlijk, je zou bijna zeggen, willoos aan hem uitgeleverd. Duivel, ga je gang. Beproef hem, toets hem. Probeer op elke manier of je hem eronder kan krijgen. En na 40 dagen moet de duivel hem laten gaan. Een van de evangeliën zegt, hij week van hem voor een tijd. Alsof de duivel zegt, wacht maar, ik krijg je nog wel. En in Gethsemane lijkt het de duivel te zijn die hem de beker van het lijden voorstelt, waardoor de Heer Jezus bedroefd en beangst wordt. Want denk erom, dit is maar niet een kwestie van een knip met de vingers. Zo lijkt het wel even, Openbaring 17, de Heer Jezus doodt de draak met de adem van zijn mond. Maar daar is wel heel wat aan vooraf gegaan. Hij ziet die beker voor zich. Het zal een bikkelharde strijd worden. Het is erop of eronder. En de Heer Jezus is in de grootste angst, de grootste nood, voordat hij die strijd kan aanbinden. Hij zegt als hij zich uitlevert aan de vijand, dit is jullie uur en de macht van de duisternis, Lucas. Zo geeft hij zich over in de macht van de draak. Hij laat met zich sollen, hij laat met hem doen alles wat maar in hun hoofden opkomt, in hun boze harten. Daarom lijkt het kruis zo'n geweldige nederlaag. Hij valt ten prooi aan zijn vijanden, die dat lam afslachten. Elke keer wordt het in het boek Handelingen gezegd, jullie hebben hem gedood, jullie hebben hem gedood. Jullie hebben het lam omgebracht. Als je kijkt naar het boek Johannes, het Johannes-evangelie, is het beeld totaal anders. Niemand doet iets met hem. De Heer Jezus geeft zichzelf over. Hij is zo verheven boven de omstandigheden. Hij zegt, wie zoeken jullie? Jezus van Nazareth. Dat ben ik, zegt hij. Ze vallen allemaal op de grond. Niemand neemt hem gevangen. Hij geeft zich over. Er staat zelfs als hij de rechtszaal verlaat, hij ging uit naar de plaats genaamd Schedelplaats. De andere evangelieën zeggen, ze namen hem mee en brachten hem naar Golgotha. Natuurlijk, zo is de voorstelling. Maar Johannes zegt, hij doet alles. Niemand neemt hem mee. Hij gaat uit. Als het hem behaagt, hem belieft, dan gaat hij naar Golgotha. Alles is daar zijn initiatief. En tenslotte staat er, wat in de NBV weer verdoezeld is, dat is altijd zo vervelend. Er staat letterlijk, en hij gaf zijn geest over, precies zoals hij had aangekondigd in Johannes 10. Ik zal mijn leven afleggen wanneer ik wil. Ik neem het weer op als ik het wil. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen, zegt hij erbij, dus ik doe het niet zomaar uit mezelf. Maar ik leg het uit mezelf af en ik neem het weer terug wanneer ik dat wil. Hij is én het nietige lam dat met zich laat sollen. Waar mensen de verschrikkelijkste dingen mee doen. En hij laat het allemaal over zich heen gaan. Hij laat zich aan een kruis slaan. Hij laat zich ombrengen. Er staat letterlijk zo'n handeling. Jullie zijn moordenaars van hem geworden. Jezus is vermoord. Het is evenzeer waar dat niemand hem iets kon doen. Dat is tegelijkertijd waar. Dat hij zichzelf overgeeft in de dood. Niemand kon hem aanraken. Hij deed het. Het was het... Dat kruis was het toonbeeld van de grootste zwakte. De grootste nederlaag. En tegelijkertijd de grootste kracht. De grootste overwinning. Gods kracht zegeviert in de zwakheid. Dat is precies wat hij later Paulus zegt. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat is een principe voor het christenleven. Zoals alles wat met de Heer Jezus gebeurde, tegelijkertijd een principe voor het christenleven is. Het zijn niet de branischoppers die de kerk verder helpen. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Precies zoals de Heer Jezus het zelf heeft ondervonden en heeft beleefd. Zo behaalt het lam de overwinning. Hij is in zwakheid gekruisigd. En het kruis was tegelijkertijd het toonbeeld van de grootste kracht. Want daar zijn alle dingen beslist. Daar heeft hij de zonde van zijn kracht beroofd. Teniet gedaan staat er letterlijk in Romeinen 6. Daar heeft hij de dood teniet gedaan, staat er letterlijk in 2 Timotheus 1. Daar heeft hij de duivel teniet gedaan, staat er letterlijk in Hebreeën 2. Teniet gedaan. De meeste vertalingen zwakken het wat af, van zijn kracht beroofd, de angel uitgehaald. En dat kun je ook wel begrijpen waarom dat gebeurt. Maar letterlijk staat dat er zo. In de grootste zwakheid behaalt hij de definitieve, de grootste overwinning. En in Openbaring 5 is het een en al anticipatie daarop, een vooruitgrijpen daarop. Het lam wordt gezien, staande als geslacht. Het neemt het boek aan en alles breekt uit in gejubel. Want in de hemel heb je allemaal te maken met mensen die inzicht hebben, met engelen die inzicht hebben, die begrijpen wat het betekent en waar het om uitdraait. De hele strijd moet nog gestreden worden. We zijn pas in hoofdstuk 5. Terwijl pas in hoofdstuk 20 de duivel definitief geworpen wordt in de poel des vuurs. Er is nog een lange, lange weg te gaan. Maar het begint met een en al gejuich en gejubel. Normaal is het zo, op het voetbalveld wordt eerst het doelpunt gemaakt en dan wordt er gejuicht. Hier wordt er gejuicht en gejubeld, terwijl het doelpunt met eerbied gesproken nog ver weg is. Zij wisten het. De discipelen wisten het niet. Ze waren doodsbenauwd. Die zeiden, hoe moet het nou als we straks in Jeruzalem komen? Ja, gaat voor ons allemaal slecht uitzien. Laten we maar met hem gaan sterven, zegt Thomas. Van tevoren begrepen ze er niets van. Hier in de hemel is inzicht. Die vier dieren, vier levende wezens. Die getuigen van kracht en van inzicht. Dat zijn symbolen voor de wijsheid. Ook van mensen en engelen die werkelijk begrijpen waar het hier om gaat. Het is in handen van het lam gekomen. Dat is genoeg. komen nog verschrikkelijke dingen. Eén voor één worden die zegels geopend. De rest van het boek gaat eigenlijk allemaal over het openen van die zegels. En als het zevende zegel open gaat, dan komen daar zeven engelen tevoorschijn. En die moeten allemaal hun bazuinen blazen. En als de zevende engel zijn bazuin blaast, dan blijken er nog weer zeven schalen te worden uitgestort. Het is een lang proces. En als die zevende schaal is omgekeerd, dan zijn we al in hoofdstuk 16. En dan in hoofdstuk 17, daar trekken al die machten op tegen het lam. En het lam doet zo. Hij doodt met de adem van zijn mond. Dat is boeiend, want draken worden volgens de overlevering natuurlijk als vuurspuwende dieren beschouwd. Heb je ooit een vuurspuwend lam gezien? Het is eigenlijk, er zit ook heel veel in zo'n strijd van een klein lam tegen een grote macht. Zit ook heel veel humor. Dat is, misschien vindt u dat wel vreemd dat ik die Bijbelse term gebruik. Maar dit is natuurlijk de meest fijnzinnige humor die je kan voorstellen. Dat God zegt, ik ga die grote wereldmacht overwinnen door een klein lam. En dat kleine is een vuurspuwend lam. Want op kruis is alles al geregeld in feite. Daar is al de grondslag gelegd voor de grote overwinning. Daar is alles al beslist en alles al uitgemaakt. Wat er nog overblijft is alleen maar dat het lam vuurspuwend die draak vernietigt. Eerst wordt die draak 1000 jaar in de afgrond geworpen. En dan mag hij nog 1 keer een kans krijgen. En dan gaat hij voor eeuwig naar de poel des vuurs. Het lam zegeviert. Dit hele boek is geschreven om ons te vertellen, het komt goed met deze wereld. Wij hebben eerder de neiging om te zeggen, het loopt slecht met deze wereld af. En u hebt ook gelijk. Maar je kunt ook zeggen, het loopt goed met de wereld af. Christenen zijn tegelijkertijd de grootste pessimisten, want die weten wat voor rampen dan over deze aarde zullen losbranden. En we zijn tegelijkertijd de grootste optimisten. Het komt goed met de wereld. En dat weten we door Golgotha. En dat weten we ook door Openbaring 5. Door het lam dat het boek heeft aangenomen. Dat boek gaat openen, dat doet zeer, dat gaat met veel pijn gepaard. Maar al die pijn is nodig. Want door die pijn en door al dat lijden en al die oordelen heen, komt er tenslotte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar ga ik u verder nog niks over vertellen, want anders heb ik al het gras voor de voeten weggemaaid voor de volgende 2 keren. Hier hebben we het startpunt. Het lam overwint. Ik heb u al verklapt hoe het afloopt. Uiteindelijk wordt de draak vernietigd, maar dat wist u al. Dit is Gods humor. En weet u, dat is ook de humor van u en mijn leven. Humor is niet altijd om te lachen. Soms is humor voor een fijnzinnige glimlach. Ik nodig u vanavond uit. Als uw leven een puinhoop is, als de draak daarin lijkt te zegevieren. Dit is geen dijenkletser, dat begrijpt u wel. Dit is een heel ander soort. Humor is dat ook niet altijd. Dit is de humor van God, zelfs met onze levens. Dat hij zegt, het komt goed, want dwars door alle pijn heen zal ik uiteindelijk de draak ook in jouw leven overwinnen. Wij zouden liever willen dat dat in 1 keer gebeurde. Dat het bij wijze van spreken in het einde van de evangelie al in orde was gekomen. Maar zo werkt God niet. Het is een lang, lang barensproces. Hij gebruikt dat beeld. De barensweeën van de schepping in Romeinen 8. En uit die barensweeën, door die barensnood van de wereld heen, wordt een nieuwe wereld geboren. Dat is een lang proces. Die barensweeën zijn er ook in ons eigen leven zo dikwijls. En door al die barensweeën heen brengt God tenslotte iets nieuws en iets heel moois tot stand. Maar laat het hem alsjeblieft op zijn manier doen. Wij zouden leeuwen hebben uitgekozen en hij is ook een leeuw. Maar hij doet dat door het lam. Laat hij het alsjeblieft op zijn manier mogen doen. Die is anders dan wat in de menselijke verwachting ligt opgesloten. Maar alleen zo komt hij werkelijk tot zijn doel. God zegene zijn woord.